Staten, wie noemen ze het? De Herziene Statenvertaling, ja. Is dat goed als ik nog heel even bid? Wacht dan.
Altijd.
Dank u, Vader in de hemel, dat we deze morgen hier mogen zijn hier, en dat we de kans hebben om weer aan dit gebouw te zijn. Ik dank u dat u nu ons dingen wilt leren hier, en ik wil u dan ook vragen om mij te helpen om niet in de weg te lopen hier. En wilt u mij ook echt geven wat ik nodig heb hier om ook te communiceren wat ik deze morgen wil communiceren hier. Je wilt je de mensen hier ook en ook thuis hier een hart geven van ontvangen. Heilige Geest, wilt jij ook de leraar zijn van iedereen hier op dit moment en ook daarna. Heer, we nodigen je uit hier om bij ons te zijn hier. In Jezus naam. Amen. Ik ga me heel even voorstellen op mijn vrouw, Marianne. We zijn dankbaar dat we deze morgen hier mogen zijn. Onze kinderen die zitten hier langs, die zult je misschien soms horen. Ik denk 10 jaar geleden heeft God mij echt een liefde gegeven voor een bepaald volk. Daar ben ik toen mee gaan specialiseren, zal ik zeggen. Toen heb ik ook Marianne leren kennen. Toen zij op die manier ook naar Noord-Afrika gaan om daar mensen te bereiken die eigenlijk heel weinig kans hebben om het evangelie te horen. Toen is corona gekomen en nu zijn we terug in België. Dus voor iedereen heel rare tijden, maar God die verandert nooit. Hè? De omstandigheden die kunnen veranderen. Maar hij die verandert nooit. En hij doet wat hij heeft beloofd. En hij gaat ook doen wat hij nog niet heeft gedaan. En daar mogen we ons naar uitstrekken. Ik ga een deel lezen uit de tweede brief. En het eerste hoofdstuk van Petrus. En vanaf vers 3. En daar staat: immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u deze des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in een rijke mate de toegang worden verleend tot de eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent, en ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, op te werken, om u op te wekken door de herinnering hieraan. Zo tot daar. Ik wil eerst beginnen met een verhaal te vertellen. Dat is eigenlijk een verhaal die een dokter vertelt. En die krijgt twee mensen op bezoek. En die mensen die hebben een grote nood in hun huwelijk. Die man die was eigenlijk een bijbelleraar en die stond ook bekend voor zijn bijbelkennis. Hij stond ook bekend voor zijn grote bibliotheek die hij thuis had en die hij openstelde voor al de gemeenteleden. En langs de buitenkant had hij heel veel aanzien van mensen. Hij had ook altijd een juiste antwoord. Hij had ook heel snel kritiek op andere mensen, dus hij nam niet maar zomaar dingen aan. Dus hij had wel respect van andere mensen. Ook was hij een deel van het team daar in die gemeente eigenlijk, ja, die daar werkte. Maar in zijn huwelijk ging het eigenlijk heel verkeerd. En die werd ook heel veel uitgenodigd op verschillende plaatsen te spreken. En dat was ook heel moeilijk voor die vrouw, omdat mensen die zagen ook niet wie hij echt was. En samen waren ze er ook altijd in geslaagd om, ja, om daar eigenlijk van de buitenwereld te kunnen scheiden. En op een gegeven moment, ja, is die vrouw, kon die dat eigenlijk niet meer volhouden en heeft die man eigenlijk toch kunnen overhalen om naar die dokter te gaan. En tussen hun twee was er ook heel weinig affectie gekomen. Was er weinig affectie, was er weinig liefde. En een huwelijk die stond echt op het punt om gewoon te breken. En dan plaatsen vertelt eigenlijk die dokter in zijn verhaal, wanneer dat hij naar die mensen heeft geluisterd, vertelt hij eigenlijk dat er eigenlijk een hele verhaal van het begin van hun huwelijk tot het punt dat ze daar zaten, dat God daar eigenlijk heel weinig een rol in speelde. Een heel dat onderwijs wat hij gaf en een heel die taak die hij had en heel dat aanzien wat hij van mensen kreeg, speelde God er eigenlijk een hele kleine rol in. Maar ook in dat probleem dat ze hadden, speelde God eigenlijk geen probleem, had daar helemaal niks in te betekenen. En toen ik dat eigenlijk las, dat verhaal, ik moest ook aan ons denken. Ik denk ook dat een valkuil is voor christenen, dat we een bepaald leven leiden aan de buitenkant die heel mooi is, maar binnen eigenlijk waar we eigenlijk als priesters moeten leven, daar gaat het helemaal totaal mis. En we zijn wel heel erg gefocust om het dienen van mensen, maar thuis gaat het totaal verkeerd. Dat is een groot probleem. En zo kan het leven ook zijn dat we zoveel moeites hebben in ons leven en we proberen wel langs de buitenkant de schone schijn op te houden, maar we vergeten eigenlijk dat God een grote rol daarin wil spelen en dat God daar ook een oplossing kan geven en wilt geven. Hun leven die was eigenlijk heel vruchteloos. En eigenlijk wat we gelezen hebben is ook eigenlijk over twee verschillende mensen. En die twee verschillende mensen die wil ik met u, daar wil ik eens een keer naartoe gaan kijken. Hier is even mijn papier als ik die nu vind. Ik wil het misschien daar laten liggen. Zo. Oh, nee. Is daar niks meer?
Oei, breek vergeten.
Nee, ik heb zelfs alles gehaald. Zo, ik heb ze. En in vers 9, daar noemt hij eigenlijk de eerste soort mens. En dat staat, immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. En dat is de eerste mens eigenlijk waar hij over spreekt. Soms kunnen we vergeten wat wij in het verleden hebben ontvangen. En dan spreekt hij over de tweede mens, en dat is vers 5, 6 en 7, en daar staat, en daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde voor iedereen. En hij laat die eigenlijk heel mooi zien. En het mooie eraan is dat ik vandaag eigenlijk iets wil vertellen over die tweede persoon waar hij iets over heeft. En dat is een persoon, Petrus die schrijft erover en die zegt van kijk, je hebt eigenlijk drie dingen ontvangen. En het eerste is een goddelijke kracht om godsvruchtig te zijn. En dan het tweede is, hij heeft ons geroepen en dat was een, voor hem een vreugde. Het staat er dat hij er deugd bij had. En dat is eigenlijk goed nieuws. God heeft een plan met ons. God wil bij ons zijn omdat hij daar deugd bij heeft. Omdat hij daar blijdschap bij heeft. En niet omdat hij zomaar God is en dat hij ervoor kiest. Maar hij is er dankbaar voor. Hij heeft daar blijdschap bij. En dan de derde is, we hebben de belofte ontvangen zodat we deel kunnen krijgen aan de goddelijke natuur. En dat was eigenlijk het koppel ontgaan. Na zoveel jaar christen zijn, waren ze die belofte vergeten. En eigenlijk als je ziet dat Jezus, wanneer hij einde van zijn bediening, dan zegt hij eigenlijk tegen de discipelen dat zij moeten wachten tot dan de belofte van de Vader er is. En die belofte, dat is eigenlijk de Heilige Geest. En als wij zonder hem willen het leven tot een vruchtbaar leven willen laten leiden, dan, ja, dat kan niet. En Petrus die vertelt hier verschillende dingen over. En een van de dingen die ik vandaag met jullie wil bespreken, is eigenlijk het verleden en het heden en de toekomst. Het verleden is iets, eigenlijk daar hebben we onze bekering meegemaakt. En daar kunnen we, dat begrijpen we heel goed. En dat kunnen we ook heel goed uitleggen. En dan hebben we ook onze toekomst. Onze toekomst die verzekerd is. En de belofte die God ons geeft, dat we eeuwig leven hebben. Maar wat heel moeilijk voor ons is, is eigenlijk het heden. Soms hebben we het leven. Jezus zegt, ik ben gekomen om een leven te geven in zijn overvloed. Om een goed leven. Johannes 10 vers 10. 10 op 10. Een leven van 10 op 10 eigenlijk. Maar soms als christen leven we het leven van overleven. En dat zou eigenlijk niet mogen zijn. En dat betekent niet dat God een leven voor ons heeft bedoeld, dat we geen moeites hebben, dat er geen ziekte is, dat er geen strijd is. Maar er is iets, een bepaald christelijk leven, dat we eigenlijk alleen maar kunnen hebben wanneer dat we begrijpen dat Hij in ons woont. En dat Hij de dingen in ons wil doen die wij als mens niet kunnen. En daar wil ik deze morgen iets over vertellen, over het hier en nu. Het hier en nu is eigenlijk een onderdeel in ons leven, dat hoe wij daarin staan, dat bepaalt eigenlijk hoe wij in het leven staan. Hoe wij broers zijn van elkaar, hoe wij vaders zijn, hoe wij moeders zijn, hoe wij zussen zijn, hoe wij collega's zijn. En dus toen ik hiermee bezig was, was eigenlijk van hoe kan dit mij een nieuwe man maken? Hoe kan mij dit een nieuwe vader maken? Hoe kan mij dit in de hele strijd die we hebben met corona, hoe kan ik hier het verschil in maken? En omdat we zo worden aangevallen in ons denken, in ons dagelijks leven, kan het zijn dat wij blinde hoeken krijgen. Blinde hoeken, wat wil ik daarmee bedoelen? Dat we het niet meer, dat we alles wazig beginnen te zien en we kijken alleen wat er voor ons gebeurt. Maar we hebben niet meer het vermogen om in de toekomst te kijken. Omdat God die wil ons leren kijken in de toekomst. En we zouden moeten kijken in hetgene wat ons staat te wachten. En al die dingen die bepalen hoe wij beslissingen nemen, hoe wij denken, hoe wij in deze wereld staan. En ik wil met u drie hoeken delen, blinde hoeken delen, die voor mij heel belangrijk zijn geweest om te ontdekken, maar voor u misschien zijn die heel anders. Maar ik hoop dat u die op weg mag helpen om die blinde hoeken te ontdekken in uw leven. Die ervoor zorgen dat jij geen vrucht draagt. En we zijn geroepen om vrucht te dragen. Dat zegt Petrus ook, dat we alles hebben ontvangen. Alles hebben ontvangen om een vruchtbaar leven te leiden. En het eerste is eigenlijk, de eerste blinde hoek is identiteit. Petrus legt uit dat we alles in hem hebben ontvangen. Ons is alles geschonken, zegt Petrus. Wie we zouden zijn, zou niet mogen zijn wat we doen. Ja? Dus de eerste blinde hoek heb ik genoemd, identiteit. Een tijd geleden, we waren eigenlijk 3,5 maanden in lockdown. En toen we naar België kwamen, hebben we gezegd, we gaan een weekendje gaan we naar Parijs. We houden wel heel graag van, ja, we vinden Parijs heel fijn. En we zaten in een restaurant en daar was een koppel en daar zat ook een man bij. En een klein jongske, en dat was een gemengd huwelijk, dus een Japanner met een Amerikaanse vrouw. En dus dat jongske die leek ook een beetje op Isaac en dat kwam onder onze aandacht. En op een gegeven moment had ik door wie dat was. Dat was een heel bekende chef eigenlijk, een Japanse chef die in Parijs ook een restaurant heeft. En die afgelopen maanden heel veel kritiek heeft gehad van een bepaalde foodjournalist. En die heeft gewoon gezegd, leven voor mij heeft eigenlijk geen nut meer en die heeft zich van het leven beroofd. Dus zijn identiteit was geworden wat hij deed en niet wie hij was. Hij was eigenlijk een vader, hij was een man van zijn vrouw. Maar al die dingen die hij deed, zijn werk, waren eigenlijk, hadden zo'n grote impact in zijn leven dat hij ook geen kritiek daar rond kon verdragen. En heeft hij gezegd van, ja, het leven is mij nog heel weinig waard. En het zou eigenlijk niet zo mogen zijn. Wij zijn niet wat wij doen, maar we zijn wie we zijn in Gods ogen. Wat in Romeinen staat, dat wij kinderen zijn geworden van hem. Kinderen, dat we mogen zeggen, Abba Vader. En dat is onze DNA, dat is onze identiteit. Als we worden aangevallen op hetgeen wat we doen, kunnen we dat ook, begrijpen. En dan zijn we ook niet meteen neergeslagen. Maar als we worden aangevallen in hetgeen, ja, als we geloven dat wie we zijn, wat we doen, ja, dan komen we in problemen. En dan komen we ook in problemen in de kerk. Want in de kerk is een plaats waar we soms kritiek krijgen en waar we vermaning krijgen. En als we dan, ja, dat niet begrijpen, dat is essentiële, dat God ons wil leren dat onze identiteit niet ligt in wat we doen, maar wie we zijn. En dan vluchten we de kerk uit en dan krijgen we problemen. Dus mijn eerste blinde hoek, identiteit. Mijn tweede blinde hoek, zijn voorziening. Blind zijn voor zijn voorziening. Hij heeft voorzien zodat we een godvruchtig leven zouden kunnen leiden. Zonder gebruik daarvan te maken zal u uitgeput en ontmoedigd worden. Het is onmogelijk om een goddelijk leven te leiden als u dit op uw eentje zou willen doen. Zijn voorziening gaat veel dieper dan de geboden, principes en de belofte van zijn woord en het volgen van voorbeelden. Daar wil ik iets van vertellen. Wij geloven heel sterk dat we voorbeelden nodig hebben. En dat is ook zo. We hebben voorbeelden van het verleden. Mensen die in het Nieuwe Testament leefden, hadden de profeten als voorbeelden. Die hebben wij ook nog. Mensen die in het Nieuwe Testament leefden, die hadden Jezus als voorbeeld. Daarna was Paulus en al die grote mannen die waren als voorbeeld. En zelf in ons eigen leven is het goed om voorbeelden te hebben. Dingen die tastbaar zijn waar we van zeggen, dit zijn voorbeelden, zo wil ik ook zijn. Zoals ik vorige keer had verteld, zoals Paulus die zegt, doe zoals mij. Kunt u dat nog herinneren? Het Filippenzen zei, Paulus, doe zoals mij. Alles wat je van mij hebt gezien, doe dat. En dan zult jij een vredig leven hebben. En dat is een grote waarheid. Maar als ons christelijk leven alleen maar moet stand houden op de voorbeelden die we hebben rondom ons heen en van het verleden, dan bouwen we eigenlijk ons geloof op zand en niet op een rots. En Petrus die leert ons eigenlijk dat God eigenlijk niet op een afstand is gekomen, maar dat God in ons woont. Laten we dan nog eens lezen. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en het godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Dus alles wat hij daar opnoemt, hangt vast aan die belofte. Zoals Jezus zegt, blijf hier in Jeruzalem zonder de belofte te ontvangen van de Vader, de Heilige Geest, die in u gaat wonen, die alles wilt doen, die wilt zorgen wanneer dat je in een situatie komt dat jij geen geduld hebt, dat jij geduld hebt. Wanneer dat jij geen liefde hebt voor die persoon, dan ga ik ervoor zorgen dat jij liefde hebt. Het staat hier heel mooi, in vers 7, aan de godsvrucht, broederliefde en aan de broederliefde, tot daar misschien. En dan zegt hij, en liefde voor iedereen. Daar gaat het om. Dat God ons heeft begiftigd. Hij heeft ons iets gegeven. Hij heeft ons niet achtergelaten als wezen. En dat kan ook soms zijn dat we ons zo voelen in deze wereld. Dat we ons als wezen voelen. Alleen, onbegrepen. Maar dat was nooit Gods bedoeling. God heeft zijn geest aan ons gegeven. Zodat we vanuit die vervulling mogen leven. Dat we godsvruchtig mogen zijn. En op dit moment, rondom ons heen, zien we heel weinig mensen die die vrucht dragen. En we hebben allemaal de modus van overleven. En we strekken ons uit naar de toekomst. Dat Jezus gaat terugkomen. En dat is een hele grote waarheid. Maar God heeft ons niet gered om te overleven. Maar om een leven te hebben van overvloed. En daar wil ik naar de derde blindehoek gaan. En daar staat, daar heb ik dan gezegd, blindehoek voor Gods proces. Gods proces met ons leven is begonnen bij onze bekering, maar is daar niet gestopt, is daar begonnen. En wij denken, omdat we gered zijn, is alles goed. En alles is goed, omdat wij onze redding, die is gebaseerd op ons geloof, op een keuze die we ooit hebben gemaakt. Maar het is een heel groot verschil als we een leven leiden zoals Hij dat wil of zoals wij dat willen. En zelfs met de beste bedoelingen kunnen wij een christelijk leven leiden. Maar die is heel veel beïnvloed door onze dingen die wij zelf hebben gecreëerd. En ons leven lijkt een beetje op een godsvruchtig leven. Maar eigenlijk aan de binnenkant is dat eigenlijk een heel leeg leven. Like die twee mensen waar ik over sprak. Die aan de buitenkant hadden ze heel veel respect. Hadden ze heel veel opzien, aanzien. Maar eigenlijk aan de binnenkant leefden ze een leven die eigenlijk... Heel weinig zo goed als geen vrucht had. En Gods proces, vergeving ontvangen, is het begin van ons leven met Hem, waar Hij een werk in ons is gestart. Hij wil ons zo in de gelegenheid stellen dat we groeien. En wij zitten in het proces, het nu, het hier en nu, is een proces waar we mogen groeien. En God heeft bij onze bekering iets gegeven, maar Hij wil dat we veel meer krijgen dan alleen maar vergeving. Hij wil dat we een godvruchtig leven leiden. En dat we een verschil maken op de plaats waar we zijn. En dat zonder dat we iets zeggen, dat mensen merken dat we iets hebben waar mensen jaloers op zijn. En zeker in tijd van nu. Ik kreeg een filmpje van Jan doorgestuurd. Van een heel slim iemand, zo zal ik het zeggen. En die sprak over alleen maar België. 300 miljoen pilletjes per jaar tegen depressie worden verkocht. Mm-hmm. 300 miljoen pilletjes. Ik viel op mijn stoel toen ik dat hoor. België is een grote nood. De wereld is een grote nood. En willen wij hier een verschil in maken, dan moeten wij hierover gaan nadenken. Waar Petrus zegt, deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door te herinneren hieraan. En deze morgen wil ik u ook hieraan herinneren, dat wij geen leven moeten leiden die tot niets loopt en die ons laat wachten tot Jezus terugkomt. En God die heeft ons hier gezet om hier eigenlijk, lijkt Hij eigenlijk had gezegd in het verleden, eigenlijk de eerste opdracht die God geeft aan de mens is om te heersen. En heel veel mensen leggen dat op veel verschillende manieren uit. Ik geloof niet dat wij kunnen heersen over ons gebroken lichaam. Ziekte is een deel dat hoort bij het gebroken leven dat we hebben. Maar op een of andere manier mogen we wel heersen. En dat is mensen bemoedigen. En de angst die de tegenstander zaait, die corona zaait, daar tussen te staan, tussen die persoon die persoon die wil die angst ontvangen. Hè? Maar daar mogen we tussen staan en zeggen van nee, er is goed nieuws. En mag u daar iets over vertellen? Mag ik iets vertellen? En wat voor, als wij alleen met deze mensen dit zouden doen in, waar zijn we nu?
Hoogstraat.
Hoogstraat. Welk verschil zouden we dan gaan maken? En dat, dit is de essentie van ons leven op dit moment. En ik weet dat heel veel mensen, ikzelf ook, we hebben ook andere dingen waar we mee bezig zijn en dat mag. Maar het grootste doel dat wij hier op deze moment, hier nog bestaan, is dat wij moeten bezig zijn met die dingen. Hoe kan mijn buurman dit horen? Dat er meer is dan corona. En dat er een God is die nooit verandert. Zelfs corona kan hem niet veranderen. Niks kan hem veranderen. Geen oorlog, geen financiële problemen, geen relatieproblemen. Hij blijft altijd dezelfde. Maar dan moeten we het wel willen ontvangen. Hij heeft de belofte gegeven van de Vader. En de Heilige Geest hebben we ontvangen bij onze bekering. Dat is geen tover iets of wat dan ook. Maar hoe meer dat we hem toelaten, hoe meer dat wij godsvruchtig kunnen zijn. En dus dat is eigenlijk iets kleins, iets korts wat ik met jullie wilde delen. En ik hoop dat het tot zegen mag zijn. En dan misschien nog één tekst. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus. Onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En ik weet niet hoe jullie over deze tekst denken, maar ik geloof dat we op verschillende manieren de hemel zullen binnenkomen. Er zijn mensen die hebben dat leven geleid van overleven. En die hebben gewacht tot Jezus terugkwam. Er zijn mensen die hebben zich ingezet voor zijn koninkrijk. En die zullen, ik moest denken aan de drie koningen. De drie koningen, een heel mooi verhaal. En die hadden geschenken bij voor de Jezus. En hoe zult jij daar komen? Zult je daar komen met lege handen? Of zult je daar met geschenken komen? En zult jij kransen ontvangen die we dan teruggeven aan hem? Ja, dat zijn toch dingen die, waar ik deze morgen met u heb willen over nadenken. En ik wil dat nog eens één keer lezen, zodat het mag blijven hangen. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Zijn deugd. Hij is zo blij met jullie. Hij is zo blij met jullie. Ook al doen jullie soms, of doen wij soms dingen die niet bij ons passen, hij heeft deugd met ons. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Dus we delen mee in zijn natuur. En soms ervaren we dat zo niet. Maar als we telkens teruggaan naar hetgene wat hij voor ons geschonken en we herinneren onszelf daarmee, dan gaan er wonderen gebeuren. Dan gaan er wonderen gebeuren hier in deze stad. Als ik nog heel even met jullie mag bidden, en dan ga ik terug naar ons toe. Dank u Vader in de hemel, dank u de Heer Jezus, dank u Heilige Geest, drie enige God. We snappen het niet altijd, maar de Vader die heeft een taak gehad in de drie eenheid. En hij heeft de Zoon gezonden en de Zoon is gestorven, de Zoon is opgestaan. Dat had de Vader ook niet kunnen doen. En dan is hij teruggegaan en zit hij aan de rechterkant van de Vader. En nu is de Heilige Geest die ons wilt helpen om een godvruchtig leven te leiden. Dank u Vader in de hemel. Dank u Heer Jezus. Dank u Heilige Geest dat Gij met ons zijt. En dat wij niet als wezen zijn achtergelaten. Dat Gij de trooster zijt. Dat Gij de helper zijt. En dat wij vanmorgen en vanmiddag naar huis mogen gaan. Met de zekerheid dat Gij in ons woont. Niet op een afstand. Niet zomaar een voorbeeld die we mogen volgen. Maar iemand die in ons woont. En die ervoor zorgt dat wij geduld, liefde, moedig zijn en al de vrucht van de Geest. Dank u Vader in de hemel voor deze gemeente. Heer, Gij weet van iedereen, Heer, wat we nodig hebben vanmorgen, Heer. En ik bid u, Heer, dat jij ook wilt voorzien. Heilige Geest, wilt jij de naprediker zijn, Heer, van alles wat er gezegd is en gehoord. En wilt je ook corrigeren wat niet juist was. En Heer, dank u dat je met ons bent. In Jezus' naam. Amen.